zeer openhartige onthulling van Dave Roelvink.
Een auto-ongeluk van Dave Roelvink.
Nou ja, kijk, Dave is wel iemand die een probleem heeft met alcohol.
Op een gegeven moment ontdekte de media mij ook en die ging me steeds meer voor dingen vragen. Toen hebben we op een gegeven moment een real-life soap gehad die best wel explodeerde in Nederland.
De Roelvinkjes.
Ja, ja. En die serie was eigenlijk een beetje meer gebaseerd over mij. Van hoe gaan we die losbolzoon van je op het goede pad krijgen? Wat gaat hij doen met zijn leven? Daarin ging ik ook draaien. Voordat het begon werkte ik weer in een soort koffiezaak, een soort koffiecompany-achtig ding. En de week daarna had ik gewoon 100 boekingen in mijn agenda. En overal waar ik kwam moest ik tussen 4-5 beveiligers moest ik een podium op. En vrouwen die flauw vielen, letterlijk. En ambulances. En ik denk, de tering, 3 dagen geleden stond ik voor deze mensen nog koffie te maken, weet je wel?
Ik weet dat ik de lul ben, dus. Maar hoe zwaar dat wordt, ga ik nu even kijken.
Vandaag maakte Dave bekend dat hij jarenlang kampte met een heftige drank- en drugsverslaving.
Wat me dat heeft beseffen, is dat ik op een gegeven moment een boek ging lezen. Volgens mij het eerste boek wat ik ooit gelezen had in mijn leven. Dat was net na de kliniek. Toen las ik een boek van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. En toen heb ik echt met tranen in mijn ogen op het strand gezeten. En onder de kerk terechtgekomen bij een ademhalingscursus, 3 dagen op een mat tussen allemaal mensen. Dus dat zijn allemaal dingen die had ik nooit van mezelf verwacht. Ik heb eigenlijk sinds dat boek heb ik wel echt gedacht van hé. En ook door die meditaties die ik ben gaan doen. En op het moment dat jij in herstel komt en echt de dingen gaat doen die je moet doen. Ik werk via een 12-stappenprogramma. Daarnaast nog de tools die ik heb geleerd met meditatie, met ademhalingsoefeningen. Veel praten over je gevoel. Veel naar meetings gaan. Dat is herstel. Als je op die manier gaat leven, dan ben je niet alleen maar niet meer aan het gebruiken, dan kom je op het punt dat je niet meer wil gebruiken. En dat is zo'n groot verschil. Dus ik herkende die patronen
niet meer.
Omdat
je zo goed zat in jezelf.
Omdat ik me zo goed voelde. Maar ik voelde me zo goed omdat ik die dingen deed. Maar dat was ik even vergeten. Ja, ik ging dat oude leven gewoon weer leiden. Ik ging weer met veel met mensen om die dat gewoon gebruikten. En dat is helemaal niet erg, vind ik, als je ook dat andere ernaast zet. Maar dan word je weer een soort van jaloers. Van kijk, hun kunnen allemaal gezellig met z'n allen drinken. En ik zit hier met eentje aan de bar. En dan ga je ook twijfelen aan die ziekte. Dat je denkt van ja, maar als hun dat allemaal gewoon kunnen, die paar mensen, waarom kan ik dat dan niet? Ik ben toch geen mogol?
Hartelijk welkom bij de podcastserie Faya onderzoekt verslavingen. En we zijn hier nog steeds in Woerden, in een kasteel, met hele mooie mensen. En niemand minder vandaag dan Dave Roelvink.
Ja.
Hartelijk welkom, Dave. Ik las het ergens in de krant en ik was echt helemaal in shock toen ik hoorde dat jij verslaafd was.
Ja.
Ja, dat had ik niet verwacht of zo. Ik wist wel dat je veel soap, we hebben natuurlijk samen wel, ja. Wel zomertoertjes gedaan en zo. En dan hoorde ik tourmanager op de deur bonken van Dave, Dave! En dacht ik, jezus, sta gewoon op, want nu word ik ook wakker
ervan. Moest van het volgende land, ja.
Ja, maar ik wist het niet. Nee, voor mij was het wel een shock. We hebben natuurlijk gisteren even met elkaar gesproken. Mm-hmm. Laten we vandaag bij het begin beginnen.
De geboorte.
Ja, waar ging het mis?
Ja, daar al. Ja, toen mijn vader op mijn moeder sprong, ging het mis eigenlijk.
Nee,
ik denk dat ik... waar ging het mis? Ik kom uit Amsterdam, maar heel snel naar Landsmeer verhuisd. Ja, wel bekend. En dat was eigenlijk gewoon een dorp waar ik denk overal wel drinken heel geaccepteerd was. Maar daar was het, als je daar 2 keer in de week helemaal uit je naad ging, dan was dat vrij normaal. Dat was dan altijd puur alcohol. En wij vonden drugs altijd een beetje voor junkies.
Toen?
Ik denk dat ik toen 15 was, toen dat een beetje serieus begon te worden. Dat ik serieus mee kon doen.
Ging drinken?
Ja, ging drinken. En dan had je ook een paar mensen in het dorp en dat waren dan drugsgebruikers. En dat waren altijd van die uitgemergelde mensen en dat waren junkies. En ik had eigenlijk een beetje, wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik eigenlijk een beetje een afkeer had altijd tegen drugs. Weet je, drinken, dat was normaal. Drugs, dat was voor junken. En dat ging eigenlijk een lange tijd best goed. Ik functioneerde daar ook gewoon goed op, weet je wel.
Met die alcohol, maar had je dan een grens met alcohol?
Nee, ja, ik was daar niet echt begrensd in, nee. Ik ging wel door. Dan tot 4-5 s'avonds en dan viel ik om. En dan, dat is het geluk met alcohol. Dan lig je kortstond in je bed en dan houdt het op de avond. Dus dat ging nog wel. Dan overdag deed ik gewoon door de week mijn sportdingen en mijn werk ging gewoon goed. Dus,
en wat voor werk deed je op dat moment?
Ik werkte op dat moment bij een kledingzaak. Later in de keuken, in de afwas. Dus ja, dat ging gewoon goed. En ik had daar helemaal geen last van in mijn dagelijks leven of zo. Dus ik zag dat ook helemaal niet als een probleem. Tot ik eigenlijk op een gegeven moment wat dingen voor tv ging doen. Mijn vader is natuurlijk mijn hele leven al bekend. En op een gegeven moment ontdekte de media mij ook. En die gingen me steeds meer voor dingen vragen. En toen hebben we op een gegeven moment een real life soap gehad op tv. Die best wel explodeerde in Nederland.
De Roelvinkjes.
Ja, ja. En die serie was eigenlijk een beetje meer gebaseerd over mij. Van hoe gaan we die losbolzoon van je op het goede pad krijgen? Wat gaat hij doen met zijn leven? Daarin ging ik ook draaien. En toen stond ik eigenlijk van een of de andere dag van dat soort baantjes. Ik weet nog dat ik toen voordat het begon, werkte ik weer in een soort koffiezaak. Een soort koffiecompagnie-achtig ding. En de week daarna had ik gewoon 100 boekingen in mijn agenda. En overal waar ik kwam, moest ik tussen 4-5 beveiligers moest ik een podium op en vrouwen die flauw vielen, letterlijk. En ambulances. En ik denk, de tering, 3 dagen geleden stond ik voor deze mensen nog koffie te maken, weet je. Dat was een hele andere wereld kwam ik in één keer. En daarbij kwam ook heel veel negatieve aandacht.
Nou, dat weet ik nog wel, dat feestje.
Ja, het beruchte feestje ook. Maar ook gewoon, ja, je weet het, als je bekend bent, je kan het niet voor iedereen goed doen. En ja, ik kwam eigenlijk in die periode werd ik echt met mezelf geconfronteerd. Ik zag dat ik heel gevoelig was. Dat wist ik altijd wel, maar ja, ik had daar nooit zoveel last van, omdat je gewoon ja, je dagelijkse ding doet. En
wat
daar
doe je met heel
mee
gevoelig?
Nou ja, ik ben gewoon een gevoelig persoon. Ik kan hoog in mijn emoties zitten. En ik kan me heel veel aantrekken van dingen.
Als iemand iets van jou vindt, bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Dat is een heel groot ding voor mij altijd geweest. En als je dan nog eens bekend wordt en je merkt eigenlijk op dat moment pas dat je daar eigenlijk heel veel van aantrekt. Weet je, daar heb ik me nooit echt voorbereid. Ik heb nooit echt gedacht van oké, ik ga bekend worden. Ga ik dat trekken? Wat als mensen wat van me vinden? Ben ik de persoon die dat goed gaat trekken? Nee, ik ging dat gewoon doen. En op een gegeven moment dacht ik van poeh, dat valt toch tegen allemaal dit, weet je wel. En ja, toen merkte ik eigenlijk dat ik niet op een gezonde manier wist hoe ik met mijn gevoel en emoties in die situatie moest omgaan.
Had je dat toen al door, toen je moeite had?
Ja, ik merkte, nou, niet dat ik moeite per se had met middelen. Dat kwam weer daarna, want ik ging een oplossing zoeken op mijn eigen manier. Maar ik merkte wel dat als ik nuchter was en ik kwam in die gekte terecht, of het nou positief was of negatief, dat ik dat heel moeilijk trok. Dat het heel veel voor me was. En nou ja, dan neem je een borreltje voor je het podium omgaat. Dan wordt alles wel makkelijker. Weet je, dat herkennen mensen wel. Als je een zware dag hebt gehad op het werk, even dat wijntje om even relaxed te worden. En dat kunnen heel veel mensen op een normale manier. Maar als je de ziekte van verslaving meedraagt, wat een stukje genetisch is, maar wat je ook kan ontwikkelen, dan blijft het niet bij die wijntjes. Dan kun je doorslaan. En dat is me aardig gelukt.
Oh. Ja. Maar oké, je voelde de druk van het bekend zijn eigenlijk en alles wat daarbij komt kijken. En kon je daar met iemand over praten op dat moment? Met je vader bijvoorbeeld, die ook al heel lang bekend is?
Kon wel, maar heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Ik heb op een gegeven moment van mijn manager iemand toegewezen gekregen. Dat is een man die heet Arnold Langeveld. Die heeft me eigenlijk van mijn 18e toen begeleid. Toen mijn manager eigenlijk al een beetje zag van oké, deze jongen die slaat een beetje de verkeerde kant op, weet je wel. Die zag ook dat de drugs bij kwam op een gegeven moment. En toen ben ik met hem in contact gekomen en die heeft mij eigenlijk een soort begeleid, om het zo te zeggen. Hij is niet echt een psycholoog, hij heeft een hele andere werkwijze die ik heel interessant vind en wat me later in mijn leven ook een beetje op het spirituele pad heb gebracht. Weet je, die methode van hem. En ja, die had geloof ik ook al na 3 minuten door dat ik een verslaving had. En eigenlijk door met hem te blijven praten kwam ik op een gegeven moment tot een acceptatie. En natuurlijk omdat ik geconfronteerd met hoe ik leefde en daar bewuster van werd door dat hij mijn ogen opende, ben ik toen op mijn 25e voor het eerst een kliniek ingegaan.
Maar je zegt, je bent met hem in gesprek gegaan op je 18e. Ja. Je zei gisteren ook in het voorgesprek, dat was ook het eerste moment dat ik door had dat ik een verslaving had. Hmm. Kunnen we even teruggaan naar het moment dat je dan drugs bent gaan gebruiken op je 18e? Wat gebeurde er toen en waarom was dat voor jou anders dan voor je vrienden en je omgeving die ook een keer drugs gebruikten?
Nou, Wat het dus was, is dat eigenlijk mijn echte vrienden, die ik eigenlijk al sinds de basisschool ken, waar ik nog steeds goed mee omga, die gebruikten nooit drugs. Dat was dus echt die groep jongens waarin, ja, die dronken gewoon. Maar ja, drugs, dat ga je niet doen. Dat is voor junkies. En ja, ik kwam natuurlijk ook in hele andere werelden terecht door die bekendheid. En dan was ik weer eens op zo'n feestje en zo'n feestje. En toen heb ik me eigenlijk toch een keertje gewoon laten overhalen. En ja, dat...
Die eerste keer, wat gebeurde er toen?
Nou ja, de eerste keer heb ik me eigenlijk... Ja, wat ik zeg, ik heb me gewoon laten overhalen op een feestje. Waarbij ik eigenlijk heel vaak heb gezegd van nee, niks voor mij. En nou, ging iedereen het doen. En ja, eigenlijk toch een
waar
soort
waar hebben we het dan over?
Coke.
Ja. En toen was je 18?
Ja.
En toen, wat deed dat met je?
Net 18. Ja, wat deed dat met me? Eigenlijk ging ik daar helemaal niet lekker op. En dat is ook wel een patroon gebleken in mijn gebruik. En,
wat bedoel je met niet lekker op?
Nou, ik was nooit iemand die zeg maar echt genoot van de drugs. Bij mij, dat merkte ik dan later, dat het echt een middel was, een soort zelfmedicatie, omdat ik niet op een gezonde manier wist hoe ik met mijn gevoel en mijn emotie moest omgaan. Echt om uit mijn hoofd te komen. Alleen wat erbij kwam, is dat ik heel angstig werd van drugs. Ik ging, omdat ik dus echt verslaafd ben, kon ik ook niet meer stoppen. Dus
die
waar dan...
allereerste keer toen je 18 was, ben je toen wel gestopt? Of was het toen bij één dingetje gebleven? Of...
Nee. Toen kon ik zeg maar wel, merkte ik al dat ik gewoon echt ging meedoen zoals de anderen die al heel lang gebruikten. Ja, toen een soortje pillen erin gegooid om in slaap te komen en omdat ik me al niet lekker voelde worden. En,
slaappillen ja. Hebben het dan over?
Ja. Of Oxapam, dat soort dingen, om rustig te worden.
Eigenlijk was het dus helemaal geen hele fijne ervaring.
Nee. Het was eigenlijk helemaal geen fijne ervaring, nee. Nee, en dat heb zich wel doorgetrokken eigenlijk. Natuurlijk, dat eerste uurtje, dat is...
Is dat dan hetgeen waar je weer naar terug wil, naar dat eerste uurtje?
Dat is wat je onthoudt. En dat is natuurlijk ook de pest van verslaving. Hè. Dat is eigenlijk een...
Maar was je dan meteen al verslaafd de eerste keer dat je dat deed?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat dat, ook als ik naar mijn familie kijk... Heel veel alcoholisme, veel verslaving in mijn familie. Dus ik denk wel dat ik een groot stuk genen daarin heb meegekregen... Dus ik denk wel dat ik meteen verslaafd was, ja.
Oké, dus het was geen prettige ervaring, maar behalve op dat ene uurtje na. Maar kon je dan wel denken van, oké, je liet even al die verhalen en die ellende los... of die druk die je voelde.
Ja,
dus dat voelde je allemaal niet. Daarvoor in de plaats kwam er wel angst?
Ja, dat kwam dan daarna, maar eigenlijk dat eerste uurtje... Bracht mij eigenlijk een soort van in het nu. Dus alles vergeten, gewoon in het moment zijn... Niet zorgen maken om morgen, geen spijt hebben van het verleden. Eigenlijk dat.
Is dat wat er gebeurt bij jou zonder drugs? Dat je continu in het verleden en de toekomst zit?
Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk altijd mee geworsteld. Dat ik eigenlijk op een gegeven moment... wat me dat heeft beseffen, is dat ik op een gegeven moment een boek ging lezen. Van, volgens mij het eerste boek wat ik ooit gelezen had in mijn leven. Dat was net na de kliniek. Toen las ik een boek van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Ik denk heel bekend voor heel veel mensen. Ik had nog nooit van die hele gozer gehoord. Maar ik ging dat boek lezen. En toen heb ik echt met tranen in mijn ogen op het strand gezeten. Toen dacht ik echt van ja, dit is waar ik echt mijn hele leven naar gezocht heb.
Oh.
Ja, nee echt. Dat was echt. Ik voelde hem ook. Dat boek, dat neem je eigenlijk mee. En die leg je uit hoe je dat soort momenten kunt bereiken. En op het moment... In dat boek, toen was ik daar ineens. En toen dacht ik van, wow, dit is het. Ik heb altijd ook tegen mijn moeder gezegd... van, ik heb we hebben allemaal pieken in ons leven en dalen in ons leven. Maar ik zeg altijd, ik heb een soort basisniveau, noemde ik dat dan maar. Hoe je ja, meestal voelt, hoe je wakker wordt... wat een beetje je normale gevoel is. En dan gaf ik mezelf altijd een 4. Omdat ik gewoon... Ja, en ik wist ook niet waarom.
En weet je dat nu?
Ja, dat weet ik nu, omdat ik nooit in het nu was. Omdat ik altijd maar bezig was met dingen te halen of zorgen te maken. Of spijt hebben van dingen. Maar gewoon nooit in het nu kunnen genieten. Weet je, hier zijn, maar eigenlijk met je hoofd al...
Bij het verleden of de toekomst.
Ja. En toen ik dat boek dus las, toen dacht ik van... Hey, nou weet ik waar die 4 vandaan komt. Je bent helemaal niet aanwezig hier.
Ja, mooi. En heb je dat kunnen transformeren?
Ja... Ik ben ermee bezig en dat lukt vaak. Lukt steeds beter. Ik denk dat er weinig mensen zijn die, die dat oprecht altijd zijn. Mm-hmm. Weet je, dat zou je dan verlichting moeten noemen. Mm-hmm. Dus nee, ik ben niet verlicht. Maar ik heb wel van die momentjes dat ik dat voel. En dat ik denk van, hé, dit is er, dit bestaat. Dat gevoel van gewoon het bewustzijn, dat is heerlijk.
Oh, mooi.
Dat is een soort drugs dan weer, gezonde drugs, weet je wel?
Ja.
Als je gewoon in het nu bent en je kan gewoon die rust voelen in dat bewustzijn, dan heb je helemaal niks nodig. Nee.
Mooi.
Goed, hè? Ja.
Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik dit nog zo uit jouw mond zou.
Nee, nou geloof ik ook niet.
Ja, en dan is er dan toch die terugval een tijdje geleden geweest.
Ja.
En kan je uitleggen hoe dat dan komt?
Ja, zeker. Is wel duidelijk voor mij. Eigenlijk in herstel leven is heel iets anders als niet meer gebruiken. Je kan op je tanden bijten en met heel veel wilskracht kan je van de middelen afblijven en een heel ongelukkig leven leiden. Kunnen sterke mensen kunnen dat. En op het moment dat jij in herstel komt en echt de dingen gaat doen die je moet doen. Ik werk via een 12-stappenprogramma van NA. Daarnaast nog de tools die ik heb geleerd met meditatie, met ademhalingsoefeningen. Veel praten over je gevoel. Veel naar meetings gaan. Dat is herstel. En als je op die manier gaat leven, dan ben je niet alleen maar niet meer aan het gebruiken. Dan kom je op een punt dat je niet meer wil gebruiken. En dat is zo'n groot verschil. En op het moment, eigenlijk heb ik dat 2,5 jaar echt, of 2 jaar heb ik dat echt goed gedaan. En voelde ik me echt supergoed. Dan kwam ik echt op momenten dat ik gewoon moest lachen om mezelf. Omdat ik dan gewoon een vondelpark in kon lopen bij mij.
Een boom geknuffelen.
Ja, of een boom aanraken, dat soort dingen. Maar dat nog niet eens. Maar dat ik gewoon echt keek. En dat ik dus zo in het nu was. En dat ik dan die blazen. En dat ik gewoon emotioneel kon worden. Van dat ik me zo goed voelde. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Nou weet ik het wel. Dan ga ik het zelf weer doen. Het is heel moeilijk. Kijk, verslaving is een ziekte en er is geen medicijn voor. De enige medicijn wat wij hebben, dat is dat programma. Voor mij tenminste. En het is heel moeilijk om je medicatie te nemen als je je niet ziek voelt. Als je je ziek voelt.
Want er zit ook medicatie
bij. Nee, er is geen. Dat
programma,
bedoel ik,
die 12 stappen.
Er is geen medicatie. Onze medicatie is die manier van leven.
Ja.
En als jij je niet meer ziek voelt, dan is het heel moeilijk om jezelf te dwingen om toch die medicatie te blijven nemen. Zo zie ik het een beetje, weet je wel. En ik voelde me op een gegeven moment weer heel goed. En toen dacht ik van, ja, ik ben er nu, weet je wel. Ik heb dat niet meer nodig. Nou, en dan kruipt eigenlijk het verslavingsgedrag, noemen we dat dan. Dat kruipt weer echt terug in je leven, weet je wel.
Wat gebeurde er dan?
Ja, dat is gewoon weer oude patronen. Dus dat is door toch niet genoeg van jezelf te houden of toch niet tevreden genoeg met jezelf te zijn, ga je minimaliseren of dingen groter maken. En het kunnen in kleine dingen zitten, weet je wel. Als je 100 euro hebt verdiend, dat je dan zegt, hey, gisteren 150 euro verdiend. Ik bedoel maar wat. Dat zijn van die hele kleine dingen. En als je dan kijkt van waarom, het is vaak heel onbewust, weet je wel, dat je dat doet. En ik heb gewoon geleerd dat ik dat doe, omdat ik dan toch niet goed genoeg voel of zo, weet je wel. Mm. Dat zijn van die kleine dingen. Manipuleren om je zin te kunnen krijgen. Dus gewoon situaties niet kunnen accepteren die niet gaan zoals jij wil. Wat ik heb gemerkt, als je dat wel doet, dat het dan vaak gewoon een doel hebt of een reden hebt dat er weer iets beters op je pad komt. Maar je dan zo aan iets vast willen hechten, dat je daar alles voor gaat doen. Dat is echt verslavingsgedrag. En op het moment dat jij op een meeting zit en je hebt allemaal mensen om je heen die dat ook hebben en dat herkennen, blijf jezelf eraan herinneren. En ik ging daar helemaal uit. Dus ik herkende die patronen niet meer.
Omdat je zo goed zat in jezelf.
Omdat ik me zo goed voelde. Maar ik voelde me zo goed omdat ik die dingen deed. Maar dat was ik even vergeten.
Oh ja.
Dus ja, ik ging dat oude leven gewoon weer leiden. Ik ging weer met veel met mensen om die ook gewoon gebruikten. En dat is helemaal niet erg, vind ik, als je ook dat andere ernaast zet. Maar dan word je weer een soort van jaloers. Van kijk, hun kunnen allemaal gezellig met z'n allen drinken. En ik zit hier met eentje aan de bar. En dan ga je ook twijfelen aan die ziekte. Dat je denkt van ja, maar als hun dat allemaal gewoon kunnen, die paar wijntjes, waarom kan ik dat dan niet? Ik ben toch geen Mogol?
Ja, want als jij één wijntje drinkt.
Sorry voor mijn taalgebruik. Ik vergeet af en toe de camera's.
Nee, maar als jij dan zeg maar één wijntje drinkt, dan wordt het meteen cocaïne ook.
Ja, ik kan geen één wijntje drinken. En dat is voor mij echt wat verslaving is. Het is gewoon, ik doe er alles aan om niet die eerste op te pakken. Want als ik die eerste oppak, ben ik echt een lul. En dan kom ik echt in hele zware toestanden. Ik heb echt psychoses gehad.
Hoe komt dat? Omdat je dan doorgaat?
Omdat je dan zoveel drugs... Ik ga gewoon soms 3-4 nachten door. En dan bedoel ik ook niet meer slapen. Dus dat zijn echt marathon. Ik ben echt een binge gebruiker.
In je eentje?
Ja, in mijn eentje. Thuis, geïsoleerd, heel zielig. In je eentje met drugs en drank om je heen. Gewoon de werkelijkheid willen vergeten. En door die verslaving gewoon niet meer kunnen stoppen. En dat is wat mensen vaak onderschatten. En ook zelf ga je dat snel onderschatten. Want je hersenen onthouden altijd dat plezier, weet je wel. Die wil die dopamine kick weer hebben.
Maar die is alleen dat eerste uurtje.
Dat is dat eerste uurtje.
Ja.
En eigenlijk is die verslaving, die ziekte, die wil je eigenlijk een beetje doen vergeten wat die consequenties allemaal zijn. Die wil je alleen maar naar die dopamine toe brengen.
Ja.
En die vergeet eigenlijk van, ja, maar over 2 uur zit je als een waanzinnig op de bank. Helemaal bang voor alles. Waanbeelden, de gekste dingen. En daar moet je heel erg voor oppassen. Ja.
Dus dat is er eigenlijk gebeurd. Je dacht dat je genezen was. Je bent weer met verkeerde mensen omgegaan. En toen kwam die terugval.
Ja, ik dacht eigenlijk dat ik genezen was van een chronische ziekte. Ja, ja, dat is wat het is.
Ja, oké. Okay. En ik las volgens mij, of ik heb jou het ergens willen zeggen, dat er 2 terugvallen achter elkaar toen zijn geweest.
Nou ja, het is...
Of het was gewoon 4 dagen.
2 keer gebruik. Kijk, mijn terugval... Een terugval is altijd erg en altijd... Het is nooit goed te praten.
Nou, je maar hoeft het ook niet zoveel zelfafwijzing te hebben. Want je hebt het wel al heel lang heel goed gedaan. Je mag wel jezelf.
Tuurlijk, ik ben ook wel trots op dat ik dat gedaan heb. Maar ik wil waken voor... Het wordt ook vaak gezegd dat een terugval hoort bij herstel. Dat je daar dan weer... Je leert er ook wel veel van, maar dat het erbij hoort. En ik vind dat gewoon niet. Ik vind... Een terugval hoort echt bij de verslaving. Want als jij de dingen blijft doen die je moet doen, is een terugval helemaal niet nodig. Dat slaat nergens op. Het is niet zo dat er maar bij moet horen. Het is wel zo dat ik daar weer heel veel van geleerd heb. En dat ik me nu nog sterker voel. Omdat ik nog meer alert ben daardoor. Maar ik vind niet dat erbij
hoort. Maar zou je het dan, als je nu er naar terugkijkt, zou je dat willen hebben gemist, die terugval?
Nee, dat niet. Nee, want mijn terugval
dus dan
was...
hoort het toch wel bij je herstel?
Ja, nu hoort het wel bij, maar het is niet nodig om clean te blijven. Dat is meer wat ik wil zeggen. Het is niet zo dat je terugvallen nodig hebt om clean te blijven. Nee. En mijn terugval was ook, ik zei 2 keer, maar het was dan 2 keer gebruik, had ik gezegd, in een periode van een half jaar. Maar wat je ook vaak ziet als mensen terugvallen, dat ze dan weer helemaal op dat oude pad komen. En ik was ook net vader geworden. Ik heb net een zoontje van 2.
Ja.
Dus ik dacht van, oké, ik heb 1 keer gebruikt. Dat was die terugval. Ik heb nu een zoon. Ik moet dit niet meer doen. Weet je, dan kom je weer dat je denkt van, jezelf weer even strak trekken en weer het goede pad op. En toen gebeurde het nog een keer. En toen dacht ik van, er is blijkbaar iets. Ik weet wel nog niet genoeg. Of er is iets waarop ik het toch weer doe, waar ik toch voor drugs kies, terwijl ik weet dat ik gewoon vader ben, dat ik een kind van 2 thuis heb, ja. Dat ik dat toch weer ga doen.
Maar er was waarschijnlijk een druk weer wat te hoog was, of niet?
Ja, er was druk.
Een kind krijgen is ook een druk.
Ja,
en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en hebben en alles wat erbij komt kijken. Je hebt, wat ik super knap vind, nog best wel lang een DJ-carrière volgehouden, nuchter. Nou,
ja, ik heb het 3 jaar nuchter gedaan.
Dat is super knap. Ja. 'S Avonds opstaan, naar zo'n boeking rijden. Dus je hebt jezelf ook veel opgelegd.
Ja, tuurlijk. Maar het mag natuurlijk nooit een reden zijn dat je zegt van, maar ik heb dit of ik heb dat. En ik ben nu vader, dus er is heel veel druk. Dus dat dan goed praat dat je gaat gebruiken. Dat je dan moeilijk mee hebt, dat mag. Maar ga het op een gezonde manier oplossen. Weet je, ga naar die meetings, praat erover. Los die dingen gewoon op een gezonde manier op. En toen ik zag dat ik dat dus niet deed, toen dacht ik van, ik ga niet weer terug naar waar ik was toen ik 25 was. Ik ga nu ingrijpen, dan maar weer naar de kliniek. En dan vertel me maar wat ik verkeerd doe.
En wat deed je verkeerd?
Daar ben ik er dus echt achter gekomen wat ik net...
Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killerbody maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killerbody Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met 1 druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.
zei. Dat ik gewoon...
aan het uitstellen was.
Aan het uitstellen was. En dat ik gewoon niet meer de dingen deed die ik moest doen om in herstel te zijn. En gewoon alleen maar op het tandvlees clean was. En dat was dus blijkbaar nodig om daar even te horen. Om dat echt weer te gaan geloven. Dat dat me echt helpt. Want ik dacht op een gegeven moment van ja, zal dat nou wel allemaal helpen, weet je wel? Ja, het helpt.
Ja. Ja. Ja, en die geluksmomentjes, kan je die weer ervaren?
Mm-hmm.
Want ik heb een hele mooie spirituele reis van jou gezien, waarvan ik eerst dacht, hé, waar kijk ik naar?
Waar heb je dat gezien?
Nou ja, gewoon wat je doet op je Instagram en met je trombo en met je bierookje.
Tuurlijk. Nee, kijk, ik hou wel altijd van om de draad met dat soort dingen te steken.
Oh, dus het is allemaal nep?
Nee, het is niet allemaal... Nee, het is niet allemaal nep. Nee, het is wel iets wat ik heel leuk vind, maar...
Maar kom je ook laatst tegen op zo'n event met die Indiër...
Ja.
Dus
nee,
dan zit je daar toch in je eentje.
Ja, tuurlijk. Nee, ik vind dat zeker. Ik ben ook in mijn eentje in een of andere kerk terechtgekomen bij een ademhalingscursus. 3 dagen op een mat tussen allemaal mensen. Dus dat zijn allemaal dingen die had ik nooit van mezelf verwacht.
Nee.
Dus dat, dat is zeker. Ik heb eigenlijk sinds dat boek heb ik wel echt gedacht van hé. Hey. En ook door die meditaties die ik ben gaan doen, heb ik gewoon die, eigenlijk waar Eckhart Tolle het over heb, dat bewustzijn, dat wat je dan zou zijn, dat heb ik echt gevoeld tijdens die meditatie. En hoe vaker ik dat doe, hoe consistenter ik dat doe, hoe meer ik dat voel. En dan ga je het echt geloven. En ja, dan
maar
heb je
hebt ook... natuurlijk ook vanaf je 18e met Arnold gesproken.
Ja, en die
heeft ook natuurlijk deze informatie. Want
daarom.
Wat heb je van hem geleerd?
Ja, hij heeft me eigenlijk... op die manier leren denken. Want bij psychologen ben je toch vaak... ook vind ik heel veel ego aan het aanpakken. En wat hij me eigenlijk leert, is om scheid te hebben aan dat ego. Dus gewoon in die acceptatie te leven en te zien dat jij je gedachtes niet bent. In plaats van, hoe kan ik mijn gedachtegang veranderen? Ik zie gewoon dat jij ze niet bent. En dat is een hele andere kijk. Dat is totaal de andere kant op, weet je wel. Dus je kan, weet je, misschien werkt het een of ander. Ik wil niks afkeuren, maar voor mij werkt dat heel erg. Omdat ik dat ben gaan geloven. Omdat ik ook echt die plek heb gevoeld die er bestaat.
Mooi.
Ja.
Maar aan de andere kant, die 12 stappen is wel van... ik ben een verslaafde. Of hoort dat niet in die 12 stappen? Zeg ik dat verkeerd? Want dat vind ik dan wel weer heftig.
Ja, tuurlijk. Ik ben verslaafd. Maar een verslaafde, dat heeft te maken met een hersenstoring... die gewoon in de DSM is opgenomen. Die staat gewoon tussen angststoornissen, bipolair, depressies.
Oké, dus dat je dat moet zeggen over jezelf... dat vind je dan niet, ik ben, vind ik, een hele krachtige affirmatie. Je hebt een verslaving. Je bent toch niet een verslaving?
Nou ja, je hebt een chronische ziekte. Dus ik vind het heel moeilijk hoe ik dat dan, hoe ik dat dan anders moet zien. Dat heeft voor mij niks met een gedachte te maken. Het is een soort afwijking in mijn hoofd... waar ik of mee geboren ben of gecreëerd heb. Dus ja, ik vind het lastig hoe ik daar dan naar moet kijken... Ik weet gewoon...
Maar denk je dan dat je voor de rest van je leven een verslaafde bent?
Ja. Ja, verslaafd ben je in mijn ogen. En door heel veel onderzoekers ben je dat altijd. Ja. Ik ben verslaafd in herstel. Maar ik zal nooit meer niet verslaafd worden. Niet verslaafd worden, dat zou betekenen dat ik over een tijdje kan zeggen van... oké, nu doe ik wel die 2 wijntjes.
Nee,
oké,
dat snap ik. Dat kan niet meer. Maar moet je dan altijd nog met die praatgroepje de rest van je leven...
Ja.
Denk je? Ja?
Ik denk dat dat wel het beste is voor mij.
Okay.
Ik zeg niet dat dat voor iedereen zou moeten. En dat hoeft ook niet elke dag. Maar ik merk dat het voor mij helpt. Dat als ik me slecht voel... En dat ik daar gewoon over ga praten van mensen die me begrijpen... en die hetzelfde ervaren... dat helpt om los te laten. Dus dat is dan beter dan dat ik het voor mezelf ga houden... dat ik weer allemaal negatieve gevoelens krijg... en dat ik op een gegeven moment mijn uitweg weer ga zoeken in middelen... om dat te doen vergeten.
Ja.
Maar wat er dus ook bij kan helpen... en kijk, meditatie en ademhalingsoefening, dat soort dingen... dat is helemaal geen onderdeel van die 12 stappen. Dat is iets wat ik heb gevonden.
Ja,
en wat ik heel prettig vind, weet je, die spiritualiteit... het is wel een licht spiritueel programma, vind ik. Ze noemen het een spiritueel programma. Ik vind dat licht... Als ik kijk naar wat er allemaal is. Maar om echt die hoek in te gaan... dat vind ik helemaal een topcombinatie. Ja. Ja.
Ja. Ja, mooi. Ik vind het supermooi dat je dit op deze manier aanvliegt. En wat ik ook heel mooi vind... dat weten volgens mij niet zo heel veel mensen... is dat jij ook een verslavingskliniek hebt.
Ja, klopt. Ja.
Ja, kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, eigenlijk toen ik 2 jaar clean ben, ben ik dat toen begonnen met mijn toenmalige sponsor. Dat is niet iemand die je geld geeft, maar een sponsor in het programma. Dus dat is eigenlijk iemand die de 12 stappen al heeft doorlopen en jou helpt als je net begint. Dat noemen ze een sponsor. Met Najib Amali, die ook al een aantal jaar clean is, zijn we dat toen begonnen. Ja, en dat loopt nog steeds. Ik ben daar natuurlijk nu eventjes afwezig, omdat ik zelf net uit een terugval kom. Vind ik het een beetje vreemd om met 4 maanden clean mensen te gaan vertellen wat ze moeten doen. Dus,
maar jij bent daar ook dus echt actief aanwezig om mensen te helpen in hun herstel?
Nee, wat mijn functie echt daar is vooral zakelijk. En wat ik daar ook wel deed toen ik in die jaren van herstel zat, dat je een serieuze hersteltijd op je naam hebt, ging ik daar gewoon af en toe mijn verhaal doen aan mensen die net gestroomd kwamen uit de kliniek.
Oh ja.
Vertel ik gewoon hoe ik het heb gedaan en wat mij helpt en hopen dat het hun kan helpen.
Ja.
Maar het is daar gewoon een kliniek met psychologen, ervaringsdeskundigen, psychiaters. Mensen die er echt voor geleerd hebben. Maar ook met dat stukje ervaringsdeskundige erbij. Dat vind ik wel echt heel belangrijk.
Ja, want daar kunnen mensen vaak veel beter mee identificeren.
Ja, ik vind die combinatie gewoon goud. Ik vind dat je het alle twee nodig hebt. Je hebt en iemand nodig die precies weet waar je doorheen gaat, die het zelf het kuntje al hebt geflikt. Dus naar wie kan je beter luisteren dan naar zo iemand, denk ik dan altijd. Ja. Maar ook diegene erbij die ervoor geleerd hebt.
Want
ik kan het je wel allemaal vertellen, maar ik vind het toch fijn om een professioneel iemand ook daarna te laten kijken.
Ja. Ja. En ik zat gisteren even op je Instagram te neuzen. Ik zag dat je ook wat meer ging doen. Wat kunnen we van jou verwachten de aankomende tijd?
Ja, nee, wat ik eigenlijk merkte na mijn terugval, nu 4 maanden geleden, kwam ik uit de kliniek. En toen had ik daar eigenlijk een bericht over gepost van dat het me gebeurd was. Ik denk, ik ga geen stopje spelen, ik zeg het gewoon. En er kwam eigenlijk heel veel positieve berichten uit, heel veel steun. Maar
ook misschien wel weer negatieve berichten, of niet?
Moet ik je zeggen dat ik nog nooit zo weinig negatief bericht heb?
Omdat je ook terecht.
Ja, natuurlijk heb je een of andere gozer met een kat als profielfoto die zegt van snuif jij lekker nog een uur. Ja, natuurlijk heb je dat. Maar die tijd dat ik me daar druk om maak, is wel voorbij.
Want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Maar maak eerst dit maar even af.
Ja. Nee, dus ik zit namelijk met die kat in mijn hoofd. Dat is nou vertellen.
die vraag was van, wat kunnen we van jou verwachten? Je hebt heel veel positieve berichten gehad. Ja.
Ja, dus ik heb heel veel van die positieve berichten gehad. Maar eigenlijk nog veel meer hulpvragen of mensen die gewoon even willen laten weten dat ze in hetzelfde verhaal zitten. Kijk, we hebben 2 miljoen verslaafden in Nederland. Dat is echt een heel, heel groot percentage van Nederland. Dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen er wel mee te maken heeft. Of jij het nou zelf bent, of iemand in je familie, of een goede vriend. Iedereen kent iemand die een alcohol, gok, seks, whatever voor probleem heeft. En ik heb gewoon gemerkt dat ook naar de kliniek gaan echt wel een stap voor mensen is.
Ja.
Ga me bijschenken. Ja. Ik moet nog wel rijden. Nee, dat is een grote stap voor mensen. En wat ik eigenlijk wil doen, en ik wil er ook heel voorzichtig mee zijn, want ik wil zeker geen vervanging zijn van een kliniek of een psycholoog of whatever. Ik ga mensen meenemen, omdat ik nu pas weer net clean ben, hoe ik het doe. Wat mij helpt, wat ik doe, en gewoon puur mijn reis laten zien. En als mensen daar wat van mee kunnen nemen en wat mee kunnen experimenteren, en het helpt hun ook, dan ben ik super blij. Maar ik ga niemand vertellen wat ze moeten doen.
Nee, precies. Maar dat doe je dan via Instagram.
Ja. Ik was op een gegeven moment, word ik ook een beetje moedeloos van het social media.
Ja.
Dat ik zit weer te posten dat ik uit eten ben. Allemaal kutdingen. Dat ik denk van, dan heb ik 700.000 mensen die elke dag kijken, en dan zit ik weer een broodje bij Van Dobben te eten. Ja, dat is hartstikke gezellig. Maar ik vind het gewoon leuk om, nu vind ik dat leuk. En ik zie de noodzaak er ook van in om mensen daar een beetje in te helpen. En ik vond het altijd ook moeilijk, ook door hoe ik heel lang naar mezelf heb gekeken. Weet je wel, ik kom ook uit een bepaald imago, een bepaald gedrag wat ik altijd in mijn 10e jaren heb vertoond. Dat het voor mij heel moeilijk was om mezelf, om eigenlijk te durven, het komt er nou niet meer uit, om te laten zien en te durven te laten zien dat er ook een hele serieuze kant aan mij ziet. En dat ik daadwerkelijk wel echt gegroeid ben in die jaren. Weet je, in maart word ik 30. En er is heel veel gebeurd in mijn leven. Ik denk dat ik ook veel heb meegemaakt op dit gebied. En ik denk dat ik daar gewoon van waarde van kan zijn. En dat durfde ik vroeger nooit zo goed. En nu ben ik wel op een punt dat ik denk van, nee, ik weet denk ik best wel wat je moet doen. En ik ga gewoon vertellen en laten zien hoe ik het doe. En als je er wat aan hebt, pak het mee.
Hou je nu van jezelf?
Ik kan wel van mezelf houden, ja. Ja, ja. Ik sta nog niet zoenen voor de spiegel, maar... Ik denk wel positief over mezelf, ja. En ik ben ook wel iemand die hard is voor zichzelf. Dus...
Streng, best wel streng.
Streng, ja. Ik ben wel heel streng voor mezelf. Ook als ik kijk naar alles wat ik doe. Het is bij mij vaak ook 0 of 100.
Dus waar komt dat vandaan, denk je?
Denk ik ook wel doordat ik denk dat ik het in me heb om dingen goed te doen. Dus dat is misschien ook wel iets positiefs. Dus kijk, als ik ga trainen en ik wil iets bereiken met trainen, dan kijk ik hoe mensen dat doen in de topsport. Dan schat ik serieus in van, is het haalbaar om zo vaak te trainen? Is het haalbaar om dit te doen qua voeding? Dan denk ik, ja, dat is haalbaar voor jou. En als ik dat dan niet doe omdat ik geen zin heb, of er een stemmetje in mijn hoofd is die wat anders wil en ik laat me daardoor afleiden, ja, dan kan je wel zeggen, dan ben je streng voor jezelf. Maar ik denk dat dat gewoon... ik denk dat dat best wel rationeel is. Om gewoon te zeggen van, ja, je hebt het in je om dat te doen. Weet je, je bent gezond.
Om het op dat niveau te doen ook meteen. Het kan het gewoon een stapje minder.
Ik ben bijvoorbeeld... Het kan een stapje minder, maar dat is voor mij niet bevredigend als je weet dat er meer in jezelf zit. Kijk, als ik weet dat ik iets wil halen qua lichaam bijvoorbeeld, en ik moet daar 6 keer in de week voor trainen, met 1 rustdag in de week, 6 keer trainen, ik heb de tijd ervoor. Ik heb alle mogelijkheden om dat te doen. En waarom zou het dan streng voor mezelf zijn om je daaraan te houden?
Wat zou er gebeuren als je het wat minder zou doen?
Dan zou ik minder resultaat hebben.
Ja, maar wat gebeurt er daarmee dan als je minder
Dan haal ik mijn doel niet. En als je een doel hebt, dan denk ik dat het goed is om dat vol overtuiging na te streven. En niet half. Daar heb ik helemaal niks aan.
Je hebt wel een killer mindset.
Ja, nee, ik hoop het. Nee, ik denk, en dat is ook met verslaving. Kijk, verslaving, je moet er alles aan doen, wat ik net al zei, om die eerste niet op te pakken. En verslaafd zijn of vechten tegen die druk als je eenmaal in je systeem hebt, dat heeft niks meer met mindset te maken. Maar het heeft... Wel, mindset heeft wel alles te maken met die eerste niet oppakken. En alle dingen die je daarvoor moet doen, daar is echt mindset en karakter voor nodig.
Ja, oké. Okay. Maar daar zit je dus nu helemaal lekker in, toch? Is het dan zo dat je er dan dagelijks mee bezig bent? Of zit je er nu in? Ben je het aan het uitstellen weer? Of zit je nu gewoon...
Nee, ik zit er goed in. Ja,
ja, je zit lekker in het gevoel.
Ik zit lekker
in
het
gevoel. En als je nu naar jezelf kijkt, met hoe je naar jezelf nu kijkt en in de verslaving... Tijdens de verslaving, ben je dan nu gelukkiger? Hoe zit je in je
Ja,
ben je blij met de verslaving dat het is je, dat
ja,
het je is
heel
overkomen?
Blij. Ja. Ja, grappig dat je dat vraagt. Nee, echt heel blij.
Want wat heeft het je opgeleverd?
Ik denk, als ik kijk hoe ik altijd in het leven heb gestaan en ook waar ik vandaan kom, wat voor mensen ik heb ontmoet in mijn leven en gewoon een bepaalde groep en denkwijze. En helemaal niet verkeerd of zo, weet je wel. Maar gewoon het gezellige Amsterdamse kroegleven. Weet je, ik ben een Amsterdamse jongen. Ik ben opgegroeid aan de Bruine Bar. Mijn moeder was altijd een barkeepster. Mijn vader was een zanger. Dat was mijn wereldje, weet je wel. Ik had nooit op een soort spiritueel pad terechtgekomen als ik die verslaving niet had. Nooit. En wat ik je net al zei, dat in het nu komen alleen al... Dat was voor mij echt thuiskomen. Ik denk van, ja, dit zocht ik. En dat al die ellende ervoor nodig was, dan maar. Maar ik ben echt op goede weg nu.
Dank je wel. Ja. Echt supermooi.
Dank je wel.
Zijn er vragen voor Dave? Daarachter Melis.
Hoi, vraag voor Dave. Ik doe ook veel mindfulness en mediteren.
Ja.
Ook van Fire van de Meditation App van Mike Palazic. Mm-hmm. Maar wat is jouw favoriete meditatie? Is het een lijden of een, dat je gewoon helemaal niks hoort zelf?
Nee, ik doe helemaal niks. Nou, tenminste, ik doe...
ik
blijf gewoon zo zitten. Nee. Nee, ik doe geen muziek of zo. Ik doe vaak 2 manieren. Eentje is met ogen open. En eentje is met ogen dicht. Ik doe eigenlijk hetzelfde principe. En dat is gewoon eigenlijk me te focussen op mijn ademhaling. En als er gedachten voorbij komen, daar gewoon naar te kijken. Daar geen oordeel over te hebben. Dat gewoon er te laten zijn. En proberen dan weer naar jezelf terug te keren. En that's it. Weet je, geen muziek, geen afleiding. Gewoon één met jezelf. En echt naar het bewustzijn. Nou, op zoek is niet het goede woord, maar... Als je het op die manier een beetje doet, dan komt bij mij dat gevoel... wat ik net uitlegde over dat bewustzijn, voel ik dan echt. Dan denk ik van, hé, hey, er is een er is een plek, ik voel dat ik iets ben wat groter is dan dit. En dat bereik ik eigenlijk vaak op zo'n manier, zonder pushpas.
Oké, dank je.
Thanks.
Je mag, Chant, ja?
Ik zit hier echt super, super, super enthousiast. Ik vind het echt zo mooi wat je vertelt. En ja, ik heb mijn zoontje natuurlijk verloren 7 jaar geleden, 11. En ik ben het zusje van Fai. En het raakt me ook wel een beetje wat je zegt over Eckhart Tolle. Want ik was 19, ik ben nu 36 toen ik de kracht van het nu las. En precies hetzelfde als wat jij omschreef. Dat ik heel erg in het verleden en de toekomst kon leven. En dat dat boek voor mij voor het eerst tranen over mijn wangen. Omdat ik gewoon in het nu kwam, zeg maar, door dat te lezen. En ik ben van mijn 19e tot mijn 29e heel veel gaan oefenen met dat boek. Tussen alle heisa en gedoe en feestjes door in mijn leven. Want daar zat ik ook in. Ik drink nu 5 jaar niet meer. Want ik kon echt niet met drank omgaan. Ik was echt een destructieve drinker. Dat is gewoon helemaal gestopt. Dus heel zwart-wit ook niet meer, nooit meer drinken. Maar na het verlies van Elvin heeft... Eigenlijk heb ik een boek dat heet De Kracht van Zelfliefde. Maar vooral aanwezig zijn en voelen in je lijf de lichaamsenergie, zoals Eckhart Tolle dat als geen ander kan omschrijven. Dat is echt mijn nummer 1 medicijn geweest. Dus ik vind het zo mooi. Je had het net over 700.000 volgers of zo. Maar top dat je daar ook over deelt. Want weet je, dat is echt next level. Ook spiritualiteit. Je kan het hebben over zelfliefde en positieve mindset. Maar dat is weer positief en negatief. Maar als je dieper gaat, dan gaat het dus over zijn met wat is.
Ja.
Kut en mooi, weet je. En daar gewoon jezelf in vinden. Gedachten observeren en
ja, ik ben ook ontzettend ontroerd en geraakt door jou.
Ik ook. Ik vind het mooi dat je, de mooi is niet het goede woord, maar ik weet nog heel goed dat dit gebeurd was. Want wij waren op zomertour in Portugal, ben ik nooit meer vergeten. Ik weet niet of jij het nog weet, wij waren op zomertour en toen waren we in Portugal samen uit eten. Want jij moest in een club draaien en ik in een ander. En toen was dit net gebeurd. Ben ik nooit meer vergeten. Dus zaten we buiten. Ik zie het nog zo voor me. Mm. Ik zie zelfs het eten nog voor me.
Weet je, toen ik het vertelde? Of
toen je het vertelde, ja. Toen was dit net gebeurd.
Ja, ik ging gewoon meteen in de... We hebben het net ook al denk ik over gehad. In de overleving en door. En bij mij kwam het ook pas later allemaal eruit. De pijn.
Ja.
Ja, maar heel mooi, mooi. Je bent een mooi mens. Je mag wat liever zijn voor jezelf.
Dankjewel, schat.
Ja. Is er nog iemand die iets wil toevoegen? Oh,
Dave, ten eerste wil ik even zeggen dat ik enorm veel respect voor je heb, dat je uit de schaamte stapt en andere mensen wil gaan helpen. Alleen nou heb ik de rode draad van vandaag een beetje gevolgd. En eigenlijk is iedere verslaving gebaseerd op ik ben niet goed genoeg diep van binnen. Dat je jezelf wijs maakt. Heb je het idee dat dat klopt? Dat je tegen jezelf zegt ik ben niet goed genoeg, eigenlijk daar de angst en de onzekerheid een beetje geboren is en dat je dat probeert te verbloemen.
Ik denk niet dat het de oorzaak van verslaving is. Ik denk wel dat het een oorzaak is waarom mensen gaan gebruiken.
Ja,
dus, ja.
Ja, ik zie dat met eten. Eigenlijk iedere vorm van verslaving is eigenlijk diep van binnen de boodschap die je zelf geeft, ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Alleen op het moment dat je eigenlijk zegt van ik heb een ziekte, ik kom er nooit meer van af. Zeg je dan eigenlijk niet diep van binnen tegen jezelf ook, ik ben niet goed genoeg, want ik heb een ziekte, ik ben anders dan een ander. Hoe kan je dat relativeren in mijn ogen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Nou ja, waar mensen het veel mee vergelijken is diabetes. Als jij diabetes bij de dokter komt en die zegt dat jij diabetes hebt, ja, ben je dan minder dan een ander? Ben je dan niet goed genoeg?
Maar plaats jezelf daardoor niet in een hokje. Dat je jezelf eigenlijk je angst en je onzekerheid daarmee in stand houdt. Door eigenlijk te zeggen, ik ben anders dan een ander. Dat zeg je eigenlijk tegen jezelf diep van binnen in je onderbewustzijn. Ik ben niet goed genoeg zoals ik ben. Precies het tegenovergestelde.
Nee, ik denk niet dat het niet goed genoeg is. Dat je zegt dat je anders bent dan een ander, dat klopt. De anders dan de rest. Maar ik ben ook niet graag iemand die hetzelfde wil zijn.
Ik ben zelf 15 jaar verslaafd geweest. Ja. En uiteindelijk heb ik eigenlijk al clean geworden. Jaartje 5, 6, snel al clean.
Superman.
Alleen, ja, ik herkende mijn basis lag ook gewoon in mijn angst en onzekerheid. Aan de buitenkant een heel groot masker om je heen trekken. Eigenlijk je anders gedragen dan dat je bent. Heb jij daar zoiets van, ja, dat herken ik heel erg. Ik herken namelijk echt 90% van wat jij zegt. En daar heb ik echt enorm veel respect
voor. Nee, dat herken ik heel erg. Dat heeft ook alles te maken met je niet goed genoeg voelen. Een masker.
Ja, en heb jij het idee dat jouw complete verslaving gebouwd is op eigenlijk je angst en je onzekerheid? Of zeg je, ik ben even benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ja, ik denk wel voor het grootste deel. Ik denk het grootste deel waarom ik gebruikte is omdat ik niet tevreden was over mezelf. En omdat ik dus niet wist hoe ik dat op een gezonde manier kon oplossen. En ik dacht, als ik nou maar niks meer voel, dan heb ik geen last meer van. Maar ja, dan moet je wel
blijven gebruiken.
Ja. Ja. Mag ik jou één ding vragen? Eventjes? Ja, je zegt dat je 15 jaar verslaafd was. Mm-hmm. En hoe lang ben je nu clean?
Tussen de 5 en 6 jaar. Ik ben na 3 jaar gestopt met tellen. En ik heb een gezinnetje. Mijn oudste dochter is 7. Ja, dat is minimaal 6 jaar.
Maar doe je dan nu niet meer die 12 stappen en al die dingen?
Ik ben via een heel andere manier clean geworden. Ik ben op eigen kracht clean geworden. En daar wil ik later nog wel meer over vertellen.
Maar dus er zijn gewoon heel veel meer wegen naar Rome.
Zeker. En ja, iedereen wordt op zijn eigen manier clean. Ja. Alleen ik was even de rode draad wilde ik eigenlijk krijgen. Want ik zie zoveel vergelijkingen met jouw verslaving en mij. Dat ik denk van eigenlijk is het gewoon angst en onzekerheid. En we hebben nog een mooi pakje waarin een beetje stoer lopen doen. Maar eigenlijk zijn we gewoon angst. Ja, sorry.
Nee, klopt.
Oh, mijn ogen is koud. Klopt. Dat is geen vechtpartij. Dat was mijn dochter.
Ja. Kijk, dit is eerlijkheid. Ja.
Dus ik ga iets mee in die volgende week komen.
Ja. Top, man. Dankjewel, hè.
Wat een prachtig mooi verhaal. Ik ben geraakt door de kwetsbaarheid en eerlijkheid. Authenticiteit van Dave. En ik vind het heel mooi hoe hij zijn reis beschrijft. Hoe hij zijn heil vindt in spiritualiteit. En hoe die daar ook in al ontzettend ontwikkeld is. Als je dan kijkt naar waar de verslaving vandaan komt, kun je je afvragen, was het er wel of niet geweest als hij die druk niet had gevoeld als jonge jongen om op tv te komen en bekend te zijn. Als ouder doen we altijd ons best, maar we weten natuurlijk niet hoe het moet. En ik herken dat ook bij mezelf, dat je je kind wil stimuleren. En ik geef bijvoorbeeld heel veel complimentjes aan Shai, waardoor hij juist weer denkt dat hij het niet goed genoeg doet. En ik dacht altijd, ik moet het goede voorbeeld voor mijn dochter zijn, dat je onafhankelijk bent en succesvol. En daardoor denkt zij, jeetje, ik moet het opboksen tegen de carrière van mijn moeder. Dus wanneer doe je het eigenlijk goed als ouder? Ik denk niet dat de ouders van Dave er erg over na hebben gedacht dat het misschien een te heftige druk was. En je weet natuurlijk ook niet hoe het zou zijn afgelopen als hij die druk niet had gevoeld en of hij dan wel of niet aan de drugs is gegaan. Het is wat het is. Het is heel mooi om te zien dat hij met die 12 stappen een stok achter de deur heeft. Ik heb ook een gesprek gehad met Koen Pieter van Dijk. Dat komt binnenkort online. En die had weer helemaal niets met die 12 stappen. Dus ik denk dat wij allemaal unieke wezens zijn en dat voor niet alles voor iedereen geldt. En dat je moet gaan voelen van, ja, wat werkt er nou wel voor mij? Voor mij werkt in ieder geval de psilocybine microdosis. Ik ben weer begonnen. En ik ervaar weer meer rust. Want ik herken ontzettend de druk waar David over heeft. Ik kan hem ook niet heel erg duiden waar hij nou vandaan komt. Misschien wel van mijn hechtingsproblematiek, I don't know. Maar ik ontdek hem wel iedere dag weer opnieuw. En ik snap dus ook dat je soms wilt verdoven en dat je dan gewoon uit wil. En in mijn geval is het dan meer niet mijn gevoel uit, maar mijn hoofd. Gewoon stil. En ik merk wel verlichting met de psilocybine. Dus ik ga ermee door. En dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op ons kanaal. En daarnaast lijkt het me ontzettend leuk om jou te ontmoeten tijdens mijn theatertour in oktober. Dit wordt een interactieve, spirituele bewustwordingsreis die je absoluut motiveert. Want het is natuurlijk een killer mindset tour. Alleen het is de bedoeling wel dat je ontdekt, of ik weet niet of dat per se gedurende de anderhalf uur zal gebeuren, maar ontdekt waar je besluitloosheid of je beperkende overtuigingen vandaan komen. Want ik geloof wel dat je die eerst moet herkennen om ze te kunnen transformeren. En dat gaan we doen met sound healing, meditatie, er komt ook dans. Het is wel echt een belevenis en ik heb er gewoon heel veel zin in. Je kunt de ticketlinks vinden onder de podcast. Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killer Body maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killer Body Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met één druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.